twee grote thema's voor ons dit jaar is geloof en leiderschap. En met leiderschap bedoelen we niet alleen maar leiding geven aan grote organisaties of aan kerken, maar met name ook leiding geven aan je eigen leven. Maar ik geloof dat iedereen op een bepaalde manier, iedere christen op een bepaalde manier geroepen is tot een niveau van leiderschap. Dat weet ik omdat Jezus ons opdraagt om zijn nieuws te brengen naar de hele wereld. En om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als wij mensen willen meenemen op een gebied waar wij zelf zijn geweest. Stel je voor dat je afgelopen jaar gedoopt bent. En je wil dit jaar een vriend of vriendin helpen of aanmoedigen om zich te laten dopen. Dan is dat wat mij betreft al leiderschap. Wat mij betreft is leiderschap als je leert om leiding te geven aan je eigen leven. Dat je niet geleefd wordt door je omstandigheden. Dat je niet geleefd wordt door je emoties of je gevoel. Of door dus de status quo of de mening van de meerderheid. Maar als je zelf durft om je eigen koers te bewandelen. Dat voor mij is leiderschap. Als je durft anders te denken dan je omgeving. Als je durft om anders te zijn en authentiek te zijn, daar begint leiderschap. Dus dat soort elementen gaan we het over hebben dit jaar. Maar ik denk dat we nog lang niet klaar zijn met het thema geloof. Wie is het met me eens? Iemand? We hebben het er 4 weken over gehad. We hebben mensen aangemoedigd om een berg te verzetten dit jaar. Misschien heb je op je koelkast een kaartje liggen. Of hangen, wie heeft het op zijn koelkast gehangen? Of op je bureau of in je Bijbel. Met je doelstelling, je droom voor dit jaar. Oké, 2 koelkastmensen. Wie heeft jullie op een bureau liggen? Een kaartje. Nachtkastje, oké. Iedere avond voordat Deborah naar bed gaat, kijkt ze Heelke aan. Aan de ene kant, aan de andere kant kijkt ze haar geloofskaartje aan. En dan gaan ze slapen. Mogen we aannemen. En wie van jullie heeft nog op andere plekken op werk? Kaartje op je werk of in je auto, iemand? Lijkt me ook niet heel veilig, dus dat zou ik ook niet aanbevelen. En het tweede aspect is, we hebben het gehad over spreek tegen je bergen. En eigenlijk, wat zijn jouw bergen dit jaar? Welke bergen wil jij gaan verzetten dit jaar? Welke uitdagingen heb je voor je? Welke dromen heb je in jouw leven? En zoals je ook kan zien, de komende paar weken gaan we het hebben over doen. Zeg het even tegen de persoon naast je, wij gaan dingen doen. We gaan mooie dingen doen samen. En daar heb ik een Bijbeltekst voor, Jacobus 2, vers 14 tot en met 24. We hebben vandaag 2 Bijbelteksten, dit is er 1 van. Jacobus 2, vers 14 tot en met 24, staat ergens achter in de Bijbel. Voel je vrij om het even op te zoeken. We hebben het ook hier voor je op het scherm. En dat is de tekst waar we het vandaag over gaan hebben. En waar we eigenlijk de komende 4 weken verder op ingaan. We gaan het volgende week hebben over vergeving. Dat is iets om te doen. We gaan het hebben over vrijgevigheid. Ik had eigenlijk nog een derde V kunnen verzinnen. Maar ik heb hem niet verzonnen. Maar we gaan het hebben over werk. Misschien zou ik zeggen, jezelf verzetten op je werk. Dan hebben we vergeving, vrijgevigheid en werk of verzetten. En dienstbaarheid, daar kon ik geen V voor vinden. Dus dat zijn thema's die we gaan behandelen. Ik ga niet vertellen in welke volgorde, ik ga ze niet allemaal zelf doen. Hielke gaat ook een van deze diensten doen. Maar ik ga niet vertellen welke volgorde, zodat je een beetje nog verrast blijft. Hè? Misschien dat je denkt van vergeving, ja, volgende week gaan we vergeving doen. Dus heb je moeite met vergeving? Kom dan volgende week. Heb je geen moeite mee, dan is het goed om iemand mee te nemen die er wel moeite mee heeft. Jacobus 2, vers 14 tot en met 24. Jacobus, laat ik dit zeggen. Jacobus, kleine waarschuwing, is nogal recht door zij. Okay? Dus als je Jacobus leest, Jacobus is de broer van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat het een familie zat. Jezus die zei ook veel controversiële dingen. En Jacobus die zegt gewoon waar het op staat. En dat zie je ook in deze tekst terugkomen. Dus schrik niet. Het is een boodschap van hoop, geloof en liefde. Maar in de stijl van Jacobus. Jacobus 2 vers 14, daar staat: broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem of haar soms kunnen redden? Vers 15. Als een broeder of zuster nauwelijks kleren aan heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeftes, wat heeft dat dan voor zin? En Jacobus zegt: zo is het dan ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Heel erg interessant. Zo is het ook met geloof. Als het zich niet bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: de een gelooft en de ander doet. Je hebt doeners en je hebt denkers. Je hebt mensen die geloven en je hebt mensen die doen. En Jacobus zegt, laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is, daar doet u goed aan, maar demonen geloven dat ook en ze sidderen. Demonen geloven ook dat God de enige is en ze sidderen. Even kijken hoor. Excuus. Vers 20. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend, dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt wordt, compleet wordt, afgemaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de Bijbel, de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Je ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Ik denk heel erg prikken. Het is misschien goed om te bidden. En dan gaan we beginnen met de preek. Vader God, Heer, we danken u op dit moment dat u in staat bent om te spreken tot een ieder van ons. Heer, en ik wil heel erg specifiek vragen, God, dat u deze woorden neemt. Heer, en dat dit niet alleen woorden zullen zijn van Jacobus die ons confronteren, maar dat woorden zullen zijn die ons zullen helpen in ons leven. Om ons geloof om te zetten in daden. Of om misschien op bepaalde gebieden te groeien in ons geloof. Heer, we danken u dat u hier bent. We danken u, God, dat uw geest hier aanwezig is, dat u onze leraar bent. Heer, we bidden dat u uw woorden levend maakt in ons hart. En dat ze zullen, dat het een vrucht zal hebben in ons leven. We zijn niet alleen vandaag, God, om kerk te spelen. We zijn hier, God, om iets te ontvangen waar we morgen, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag iets mee kunnen. Heer, dat vraag je op dit moment om tot ons te spreken. We zijn open voor wat u wilt zeggen. We zijn vol met verwachting en geloof. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Misschien even als introductie. Wie van jullie houdt er van films kijken? Iemand? Zijn er filmliefhebbers? Als je hier langer dan 2 weken in onze kerk komt, dan zul je hebben gemerkt dat ik zelf een filmliefhebber ben. Ik hou van films. En een van de films die ik in de afgelopen jaren heb gezien, die ik wel indrukwekkend vond, was geen kaskraker of iets dergelijks, maar is de film Moneyball met Brad Pitt. Heeft iemand die film gezien? Eventjes een kleine reminder hier. Wie heeft die film gezien? Oké, wie heeft de film niet gezien? Oké, wie van jullie twijfelt nog op dit moment? Deze film is, je staat hier onder ook netjes bij, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dit is een film die gaat over de baseballspeler. Ik heb zelf niet zo heel veel verstand van baseball. Maar een baseballspeler die niet zo'n geweldige carrière had en later een scout werd voor de Athletics, de A's. Weet je wel? Je ziet soms wel eens nog in Nederland van die groene petjes met zo'n A en dan een apostrof S. Dat is geen wiskundig formule. Dat is een baseballteam, wat niet het grootste baseballteam is van Amerika. Maar en in de tijd dat Billy Bean, overigens niet te verwarren met Billie Jean, van Michael Jackson, maar Billy Bean, B-E-A-N-E, hij was later in zijn leven een baseball scout voor de Athletics, voor de A's. En dat was een team dat niet een ontzettend groot budget had. Dus wat niet echt alle sterspelers kon selecteren. De beste spelers kon betalen. En hij als scout begon een beetje tegen de cultuur van baseball aan te schoppen. En dat was niet zo heel erg lang geleden. Ik heb het een beetje opgezocht. Ik zag nog een artikel in de New York Times over hem. En dat was rond zo'n, in het jaar 2004, 2005, ergens rond die tijd. Pin me er niet op vast, maar begon hij de cultuur te veranderen van baseball. En, nou goed, ik weet niet wat je weet van baseball, ik niet zoveel, maar tijdens die film kom je er een beetje achter. En natuurlijk wordt zo'n film een beetje meer geromantiseerd, maar er is ook een boek over geschreven. En ik las een interview met hem. En de baseballcultuur was nogal een cultuur waar het niet zo heel erg ging om statistieken. Veel sporten tegenwoordig Je hebt het al gemerkt, als je het WK en dat soort dingen kijkt, we worden gedreven door statistieken. En je hebt de tweede, derde scherm en alles. En alle statistieken die je maar kunt bedenken, worden tegenwoordig op sport losgelaten. Maar blijkbaar liep baseball nog wel achter. En was dat gewoon niet een sport waar het ging om keiharde cijfers. Dus hoe spelers vaak geselecteerd werden, was op hun gevoel. Op een soort van onderbuikgevoel. Van, hey, die persoon heeft een geweldige mooie swing. Hele mooie techniek of die persoon een bepaald karakter. En dan zaten daar van die, weet je wel, tabakkauwende, weet je wel, koudtabakachtige gasten met dikke buiken zo. Een beetje te bepalen welke baseballspelers een toekomst hadden en welke baseballspelers geen toekomst hadden. En wat er gebeurde was, die Billy Beane, die kwam een jonge gast tegen, volgens mij had hij op Harvard gestudeerd, had nog nooit eerder gewerkt voor een baseballteam. Hij werkte ergens voor, hij kwam hem ergens tegen. En hij begon erachter te komen dat als zij baseball heel erg statistisch zouden gaan bekijken, als ze gewoon puur zouden kijken naar de cijfers, niet hoe mooi speelt iemand, hoe gracieus, hoe technisch vernuftig, hoe charismatisch is iemand, maar gewoon puur op de harde cijfers, wat zijn de resultaten van mensen, dat ze op een goedkopere manier spelers konden inkopen, die gewoon resultaten boekten, maar niet altijd de meest populaire spelers waren. En dus, zoals het natuurlijk in een goede Hollywoodfilm gaat, selecteert hij die spelers die zijn baas natuurlijk helemaal niks vindt en die ook wat karakterproblemen hebben. En dan, je begrijpt wat ik, weet je wel, je kent dat soort films en hij gelooft in mensen waar niemand in gelooft. En, maar wat er gebeurt is dat team, de A's, begint gemiddeld een stuk hoger te scoren dan verwacht. En ze beginnen opeens te winnen. En iedereen is verbaasd over. En iedereen is sceptisch over zijn model. En iedereen, heel veel mensen dachten van dit gaat nooit werken. En die Billy Beane is gewoon een of andere nutcase. Maar wat bleek is, ze bleven winnen en ze bleven winnen. En het mooie is, goed, de film is in 2011 uitgebracht. Dus als je hem niet hebt gezien, ik bedoel, het ergste wat kan gebeuren door deze preek is dat je hem een keer gaat kijken. Maar ik moet een beetje het einde een klein beetje verklappen voor het verhaal. En dat is dat het eindigt niet als een Hollywood kaskraker. Dat er een eind, dat je wel zo'n gemeen eindteam is. Die eerder een keer vals heeft gespeeld. Die ze dan in de finale tegenkomen. Dat ze dan in de laatste 10 seconden met 39-40 achter staan. En dat dan, weet je wel, die speler waar hij altijd in heeft geloofd, waar niemand in gelooft, dan opeens een home run slaat. En dan, weet je wel, en dan zo'n emotioneel moment met super slow-mo. En dat is niet hoe het eindigt. Hoe het eindigt is, de laatste wedstrijd winnen. En de laatste wedstrijd helaas verliezen ze. maar goed, dat is het verhaal. En Billy Beane overigens, of de A's, zijn daarna niet een geweldig succesvol team geworden. Maar wat er gebeurde is dat andere teams begonnen dezelfde methode over te nemen. En nu, een jaar of 5, 6 later, of misschien jaar of 8 later, is baseball veel meer een sport die gedreven is door statistieken en veel minder gedreven is door oude mannen met onderbuikgevoel. Nou, nu vraag je je misschien af, Lucas, wat is precies je punt? Nou, mag ik een amen horen in de zaal? nou, mijn punt is dat laat ik het zo zeggen, dat het succes van een baseballspeler zit hem uiteindelijk niet in zijn potentieel, in zijn techniek, in zijn charisma, in het gevoel wat iemand met zich meebrengt. Maar uiteindelijk is het succes van een baseballspeler zit hem in de harde cijfers. Kan ik even van mensen horen, harde cijfers. Zijn er mensen van harde cijfers in de zaal? En uiteindelijk maakt het niet uit hoe goed je daar op het veld staat. Uiteindelijk maakt het niet uit wat voor potentieel je hebt. Het maakt niet uit hoeveel mensen positief over je hebben geschreven, terwijl je in de Junior League speelde. Uiteindelijk gaat het erom, boek je resultaten in je leven. Nou, als je statistisch zou willen worden over ons geloofsleven, dan denk ik dat het heel erg interessant kan zijn om erover na te denken. Wat zou ik moeten meten in mijn leven als ik mijn niveau van geloof wil meten? Dus als wij, zeg maar net zoals die Billy Beane, allerlei statistieken gaan loslaten op ons geloofsleven, hoe meten wij of ons geloof succesvol gaat? Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe, en het antwoord staat natuurlijk al een beetje op je achterkant van het scherm, maar als je zou willen kijken hoezeer iemand nu echt gelooft wat hij of zij doet, hoe zie je dat dan terug? En ik zou je zeggen, dat zie je in grote mate terug, uiteindelijk op een bepaalde manier, zie je dat terug in niet alleen wat iemand zegt, Niet alleen in hoeveel profetieën er zijn uitgesproken over iemand. Niet alleen hoeveel mensen er in je geloven. Je ziet het niet terug in je persoonlijkheid of in je glimlach of in je kledingstijl of in hoe vaak je naar de kerk komt. Uiteindelijk zie je je geloofsleven terug in wat je doet in je leven. Is er iemand enthousiast over? Iemand? En dus, als we statistisch zouden worden over ons geloof, als wij een empirisch bewijs willen hebben van ons geloof, dan denk ik dat we dat kunnen vinden, niet in ons gevoel, niet in ons denken, maar in wat wij doen. En dus, zegt Jacobus, zo is het ook met geloof, als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. De Bijbel zegt, we hebben het afgelopen weken over gehad, geloof is bewijs voor de dingen die we niet kunnen zien. Maar wat is het bewijs dat er geloof is in ons leven? En wat Jacobus zegt is, als jouw geloof zich niet bewijst in je leven, dan is jouw geloof dood. En ik denk dat dat misschien niet een heel motiverend iets is om te horen, maar wel goed om over na te denken. Als mijn geloof geen bewijs heeft in mijn leven, dan is het dood. En ik zou dus, mijn eerste punt van vandaag is, jouw geloof bewijst zichzelf in wat je doet. Jouw geloof bewijst zichzelf in wat je doet. Dus hoe groot is jouw geloof als je het beoordeelt, niet op wat je denkt, niet op wat je gelezen hebt, niet op wat je gehoord hebt, niet op wat je weet, maar op basis van wat je doet. Ik hoorde afgelopen week een spreker waar ik veel naar luister, Bishop T.D. Jakes, een grote, donkere man, enorm inspirerende persoonlijkheid, spreken over de reclameslogan van Nike. En je kent het natuurlijk, Just Do It. En waarom dat zo'n enorme impact had op mensen. En hij zei op een gegeven moment tegen zijn kerk, ik denk dat het hele thema Just Do It zo hard is aangeslagen, omdat iedereen ergens in zijn leven, wel een gebied heeft in zijn leven, waarin hij of zij geneigd is om dingen uit te stellen. Ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier dingen willen uitstellen in ons leven. En zo'n heel thema van Just Do It, doe het gewoon, kan heel erg inspirerend zijn, omdat als wij zouden doen wat wij geloven, wat zou er dan veranderen in ons leven? En dus, als wij ons geloof zouden meten op basis van wat we doen, wat zien we dan in ons leven? Op welke gebieden van jouw leven zijn beïnvloed door jouw geloof in God? En we gaan het over een aantal gebieden hebben in de komende paar weken, maar is jouw geloof zichtbaar in jouw tijdsbesteding? In andere woorden, kost jouw geloof jouw tijd? Besteed je tijd aan wat je gelooft? Is je geloof zichtbaar in jouw prioriteiten? Zet je er zaken voor opzij die ook belangrijk voor je zijn? Dus niet alleen maar kom ik naar de kerk wanneer er niks gebeurt op zondagochtend, omdat het een soort van dalmoment is in de week en daarom hebben we kerkdienst voor 1,5 uur maximaal. Maar zet je dingen opzij voor wat je gelooft. Is jouw geloof zichtbaar in jouw prioriteiten? En als het niet voor jou op toepassing is, ik denk dat we genoeg onderwerpen hebben vandaag om over te spreken. Is jouw geloof zichtbaar in jouw budget en uitgaven? Is je geloof zichtbaar in de manier waarop je geld besteedt, op de manier waarop je je tijd besteedt, op de manier waarop je je prioriteiten stelt? Is jouw geloof zichtbaar op je werk? Vertrouw je dat Gods manier van werken jou uiteindelijk zal brengen waar God wil dat je komt? Is je geloof zichtbaar op je werk? Daar gaat heel kort meer over hebben. Is jouw geloof zichtbaar in je relatie? Doe jij je relatie op Gods manier? Heb je geloof, heb je vertrouwen in God, dat als ik dingen doe zoals God het vertelt in de Bijbel om te doen, dat mijn relatie op orde komt? Is jouw geloof zichtbaar in je relatie? Is jouw geloof zichtbaar in je relaties met vrienden en familieleden? Vertrouw je God op dat gebied? Is je geloof zichtbaar in je dienstbaarheid binnen de kerk? Gaan we het over hebben. En is je geloof zichtbaar in je dienstbaarheid naar anderen in jouw omgeving? In andere woorden, is ons geloof zichtbaar niet alleen in de dingen die we zeggen, niet alleen in de dingen die we denken, maar is ons geloof zichtbaar in de dingen die we doen? Zeg tegen zo naast je, just do it. Just do it. Doe het gewoon. Oké. Phil Pringle, de oprichter van onze beweging, zei ooit eens, als christenen vandaag de dag vervolgd zouden worden, zou er dan genoeg bewijs zijn om jou te veroordelen. Als christenen vandaag de dag vervolgd zouden worden, is er dan nog genoeg bewijs om ons te veroordelen? Als mensen zouden kijken naar ons leven, naar onze dagelijkse activiteiten, naar datgene wat we doen, is er dan bewijslast over? Of is er alleen maar, zijn er alleen woorden en geen daden? De Bijbel zegt, en dat is heel erg interessant, dat wanneer ons geloof niet zichtbaar is in wat we doen, dat wij onszelf misleiden. Jacobus zegt dat in Jacobus hoofdstuk 1, vers 22, ik heb het hier voor je op het scherm. Hij zegt daar, als we dat op het scherm kunnen zetten, hij zegt, dus we hebben net Jacobus hoofdstuk 2 gelezen, Jacobus 1 zegt, vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is, in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die wijsheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Juist om wat hij doet. Als wij horen en niet doen, dan zijn we als mensen die ons als het ware de Bijbel lezen of het woord van God horen, onszelf herkennen in dat beeld. We kijken in de spiegel van Gods woord. We herkennen onszelf in dat beeld en we lopen ervan weg en we vergeten wie wij gemaakt zijn om werkelijk te zijn. Ik denk dat wanneer we in de Bijbel kijken, dan zien we het potentieel van wat God voor ons heeft. Dat is een herinnering aan ons. Hey, dit is wie ik werkelijk ben. Ik ben niet een kleindenkend persoon. Ik ben een grootdenkend persoon. Ik ben niet een kind van... Ik ben niet een persoon met een kleine toekomst. Ik ben een kind van God. Een erfgenaam, een mede-erfgenaam met Jezus Christus. Ik ben niet iemand die alleen maar weggetrapt moet worden. De Bijbel zegt, ik ben niet de staart. Nee, ik ben het hoofd. Wij zijn mensen die... van waarde zijn, gemaakt door God, met een bestemming om Gods erfdeel op te eisen in deze wereld, om een toekomst te bouwen, om een huis van God te bouwen, om een hoop te zijn, om een licht te zijn. Jezus zei, jullie zijn het licht van de wereld. Als je een licht onder stoelen of tafel zet of onder een bankje verschuilt, hoe zullen mensen dan het licht kunnen zien? En dan vervolgens heeft hij het over dat het licht van Jezus gezien zou worden door de dingen die wij doen. Niet door de dingen die wij denken, niet door de dingen die wij roepen op het Malieveld, niet door de dingen die wij zeggen, maar door de dingen die wij doen. Als kerk zullen wij niet meer impact hebben dan de dingen die wij doen. In ons persoonlijk leven zullen wij niet meer vruchten zien in ons leven dan de dingen die wij doen, omdat wij onszelf herkennen in het woord van God. Is iemand enthousiast hierover? En ik denk dat we ervoor moeten oppassen om te denken dat we iets onder de knie hebben, omdat we er een boek over hebben gelezen. Oh, ik heb een boek gelezen over relaties. Mijn relatie is oké. Okay. Ik heb pas geleden een preek gehoord over vrijgevigheid. Dus ik was geraakt. En ik moet eerlijk zeggen, herken je dat? Dat je wel eens geraakt wordt door een bepaalde boodschap? Dat je denkt, oh, ik ben er zo diep door geraakt. En je gaat weg. En je denkt dat er iets veranderd is omdat je geraakt bent. Maar als je dan een paar weken later kijkt, herken je eigenlijk heel erg weinig terug in je gedrag van datgene waar je 4 weken eerder emotioneel over was. Is het herkenbaar? Of is het zo stil omdat het herkenbaar is? Of is het stil omdat er geen herkenbaarheid is hier vandaag? En dus puur omdat we geraakt zijn op een bepaald gebied, of puur omdat we kennis hebben op een bepaald gebied, betekent dat niet dat we iets doen in een bepaald gebied van ons leven. Dus de vraag is, die we onszelf vandaag stellen, is: wat is het bewijs van mijn geloof in mijn leven? Mijn eerste punt was dat geloof bewijst zichzelf in wat we doen. Mijn tweede punt is, geloof is veel meer dan geloven in het bestaan van God. Geloof is veel meer dan erkennen dat God bestaat. Geloof is veel meer dan een argument in je hoofd winnen over de evolutietheorie of iets dergelijks. Of om te zeggen, God bestaat. Ik geloof dat God bestaat. Wat Jacobus zegt, ik vind dat heel erg grappig. De eerste keer dat ik dit ooit las, ik weet nog, ik was zo'n 17 jaar oud. Ik was net klaar met mijn HAVO-diploma. Ik had de zomer genomen om de Bijbel te lezen. Iets wat ik nooit eerder had gedaan. Of in ieder geval het Nieuwe Testament. Ik las dit en ik dacht, wow, die gasten die zijn echt radicaal. Jacobus schrijft, u gelooft... Hij heeft het hier tegen een groep christenen. Hè? Dus kun je je voorstellen dat hij dit in de kerk zei. De Jacobus was een man met grote autoriteit in de kerk. Hij zegt, jullie geloven dat God de enige is? In Jacobus 2 vers 19. Hij zei, daar doe je goed aan. Maar demonen geloven dat ook. En ze sidderen. Demonen geloven in God. En Jacobus zegt in feite, er zijn zoveel mensen die geloven in God. Je gelooft in God. Nou, prima. Er zijn zoveel mensen die geloven. Demonen zijn zelfs bang voor God. Ze sidderen. Maar dat betekent niet dat ze God dienen. Puur omdat iemand gelooft dat God bestaat, betekent dat niet dat iemand God dient in zijn of haar persoonlijk leven. Geloven betekent dus veel meer dan erkennen dat God bestaat. Dat erkennen misschien zelfs dat God de enige ware God is. Erkennen dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Geloof betekent dat we de heerschappij van Jezus erkennen in ons leven. Geloof is veel meer dan zeggen, Jezus, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Geloof betekent, ik wil Jezus volgen en hem dienen en hem heer maken. En ik wil luisteren naar wat hij zegt, ik wil meer waarde hechten aan wat hij zegt dan aan wat ik zeg. Ik wil meer waarde hechten aan zijn waarden en normen dan aan mijn waarden en normen. Mijn geloof is dat ik Jezus op de eerste plek zit in mijn leven en hem heer maak van mijn leven. Dat is geloof. En dat heeft een impact uiteraard op wat we doen. Geloof is meer dan geloven dat God bestaat. Is dat niet interessant? En ik denk dat het heel erg goed is om over na te denken. Wat zijn de consequenties van mijn geloof in God in mijn leven? Wat zijn de consequenties daarvan? Zijn er dingen anders in mijn leven sinds ik geloof? Zijn er dingen in mijn leven die anders zijn? Dan doe ik dingen anders dan mijn collega's die niet in God geloven? Doe ik dingen anders dan mijn medewerkers of werknemers die niet in God geloven? Heb ik andere normen en waarden dan de normen en waarden die ik om me heen zie? Of lijk ik eigenlijk heel erg veel op iedereen om mij heen? Doe ik eigenlijk zelf de dingen op precies dezelfde manier, maar zeg ik alleen of geloof ik alleen dat er een God is en andere mensen niet dat er een God is? Is er een verschil te zien tussen mij en iemand die God niet kent? Is er iemand wakker vanochtend? Dus geloof is meer dan geloven dat God bestaat. Mijn derde punt is, en daar ga ik een klein beetje meer tijd aan besteden. Dit is zeg maar de kern van de boodschap. En nogmaals, dan gaan we het komende paar weken hebben over een aantal gebieden in ons leven die beïnvloed kunnen worden of zouden moeten worden door wat we geloven. Mijn derde punt is, geloof moet werken. Geloof moet werken. Het werkt als jij werkt. Geloof, je geloof moet werken. Jacobus 2 vers 20 tot 24 zegt het volgende. En Jacobus spreekt ons met heel veel beleefdheid en respect aan. Hij zegt, dwaas. Hij zegt, wil je bewijs dat God zonder daden nutteloos is? We hebben het net al gelezen. Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend, dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof volmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham, ik vind zelf de vertaling hier een beetje jammer. Abraham vertrouwde op God. Elke vertaling zegt, Abraham geloofde God. En dat werd hem toegerekend als rechtvaardige daad of een status van rechtvaardiging. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. En luister hiernaar. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Nou, in deze kerk geloven wij dat wij vergeven worden door God. Dat God ons een status toekent van rechtvaardiging volgens dit verhaal op basis van ons geloof en niet op basis van onze werken van de wet. Okay, dus ons geloof, onze redding is gebaseerd op basis van geloof en niet op basis van werken. Maar als wij het hebben over werken, is het heel erg interessant. Heel vaak als de Bijbel het heeft over de werken, spreekt het over de werken van de wet. Dus wat in feite de basistheologie is van rechtvaardiging, is dat wij niet voor God kunnen komen, dat we niet vergeving kunnen ontvangen, doordat wij de wetten van Mozes naleven, doordat wij de Sabbat houden, of doordat wij besneden worden op de achtste dag. Dat is niet mijn persoonlijke ervaring, misschien te veel informatie, maar goed. Ons netjes houden aan de regels, het loofhuttefeest en de Sabbat en al dat soort dingen. En dat als wij de Joodse gebruiken doen, dat wij vervolgens geaccepteerd worden door God. Want de Bijbel zegt, nee, geloof is beschikbaar geworden voor Joden en niet-Joden. En iedereen die gelooft in Jezus zal gered worden. Iedereen die zijn naam aanroept zal gered worden. Dus wat wij geloven hier in deze kerk is dat wij gered worden, niet door wat wij doen, niet doordat wij de wetten van Mozes volgen, niet doordat wij de wetten van het Oude Testament uitleven, maar op basis van ons geloof. Nou, ik geloof dat er op een bepaalde maat in het begin van ons geloofsleven een geloof kan zijn waar we misschien direct niet heel erg veel van terugzien in ons leven. Okay? Maar uiteindelijk, wat we hier lezen, is een beetje een soort van gebalanceerde boodschap. Okay? Want je kan heel erg extreem worden en zeggen, ik geloof in God. Ik vink het boekje af. Ik zeg, Jezus, u bent de Heer van mijn leven. Ik geloof dat u voor mijn zonde bent gestorven. Ik geloof dat u mij vergeeft. Ik accepteer uw vergeving. Ik maak u Heer van mijn leven. En je gaat terug in je leven en je doet precies de dingen die je eerder deed. Je doet en je blijft dezelfde dingen doen waar Jezus jou voor heeft vergeven. En dan zeggen we, ja, maar ik ben vergeven, want ik geloof in God. Maar wat Jacobus zegt, dus wacht eventjes, er is een balans hier. Ons geloof heeft een bewijs nodig. En we zijn gered op basis van ons geloof, niet op basis van het bewijs van geloof. We zijn gered doordat wij geloven in Jezus. Het is niets anders dan ons geloof dat ons kan redden. Niets anders dan ons geloof in Jezus dat ons terug kan brengen bij God. Maar ergens in ons leven zullen we vruchten moeten zien van datgene wat wij geloven. Dus als wij geen vruchten zien van wat we geloven, is het misschien niet zo dat we harder moeten proberen, maar misschien moeten we teruggaan naar de bron en moeten we ons afvragen, geloven wij wel daadwerkelijk wat wij zeggen dat wij geloven? Als ik geen vrucht zie mijn ouders hebben een appelboom, oké? Okay? Nou, niet tevreden die appels, maar goed, hè? Mijn ouders hebben zulke zure appels, maar mijn ouders hebben een appelboom. En af en toe maken ze een appeltaart, puur uit plichtsgevoel, want we hebben een appelboom, oké? Okay? Een kleine tuin in de buurt van Arnhem en we hebben een appelboom, oké? Okay? Klinkt heel erg luxe, maar geloof me, er is niets luxe aan die appelboom. En als er geen vruchten te zien zijn, kun je me afvragen, is het wel een appelboom? Het noemt zichzelf een appelboom, het is ooit verkocht als een appelboom, maar als er geen appels vandaan komen, is het geen appelboom. Oké? Okay? Als ons geloof geen werken met zich meebrengt, wat Jacobus zegt is het dan nog wel geloof? Als ons geloof geen consequenties met zich meebrengt, zelfs demonen geloven en sidderen. Zijn bang voor God, maar ze doen er niets mee, omdat ze niet de heerschappij van Jezus erkennen op hun leven. Dus ergens, als wij geloven in een God van genade, in de goedheid van God, dan zou de goedheid van God in ons leven ons uiteindelijk moeten veranderen tot de persoon die goedheid wil delen met andere mensen in ons leven. Volgende week gaat het over vergeving, dan zal het misschien wat concreter worden. Maar ergens in ons leven zullen er vruchten moeten zijn. Nou, ik heb het er met Nicola lang over gehad. We hebben erover nagedacht van, hoe zit dat nou precies? Is het mogelijk om geloof te hebben zonder dat te zien in ons leven? En ik denk niet dat je kan zeggen dat als er geen daden zichtbaar zijn, dat je per definitie geen geloof hebt. Ik denk niet dat we het geloof van mensen alleen maar kunnen beoordelen op basis van wat mensen doen. Okay? Want we kunnen niet kijken in de harten van mensen. En dat is waarom wij nooit kunnen oordelen over iemand op basis van wat ze doen. Omdat God weet wat er in ons hart leeft en God kent onze specifieke situaties. Dus ik kan niet zeggen over jouw leven, jij hebt geen geloof, want jij geeft niet zoveel. Of want jij bent niet in staat om iemand te vergeven. Of want jij leeft je geloof niet uit op deze en deze manier. Misschien is er geloof, maar er zijn nog geen vruchten van. De boom is er, het enige nadeel is, voor mij, misschien ziet God het, maar voor mij is er nog weinig bewijs zichtbaar. Okay? Dus Jacobus zegt, er is geen bewijs. Dat betekent niet zozeer dat er geen geloof is. Maar wat Jacobus wel zegt is, het is onmogelijk om geloof te hebben dat nooit zichtbaar zou worden in jouw daden, in jouw leven. Het is niet mogelijk om een geloof, het is mogelijk om een geloof te hebben wat nu niet zichtbaar is. Het is onmogelijk om geloof te hebben wat nooit zichtbaar wordt in je leven. Is hier iemand enthousiast en geïnspireerd over? En dus ons doel is niet om zeg maar het gedrag van mensen aan te passen. Om te zeggen, oké, wacht eventjes, je komt nu naar de kerk. Laten wij even een lijst van 77 statements die we even op je leven willen prikken. Laten wij even punt nummer A aanpakken. Want jij gelooft, dus nu is het tijd om je relaties anders te gaan doen. Jij gelooft, dus het is tijd om te gaan beginnen met tiende te geven. Jij gelooft dus nu, en dan kunnen we de hele lijst afwerken en een soort van gedragsmodificatiecentrum worden in de naam van Jezus. Dat is niet onze taak. Onze taak is om mensen te helpen om te geloven in God en vervolgens zouden de vruchten van het geloof zichtbaar moeten worden in ons leven. Oké? Dus ik wil heel erg duidelijk zijn, je bent niet gered door je werken, door wat je doet. En heel vaak als de Bijbel het heeft over werken, spreekt het over werken van de wet, niet werken van geloof. Sterker nog, ik dacht afgelopen week van, goh, wat ik ga heel slim zijn. Ik ga de werken van de wet naast de werken van geloof zetten in de Bijbel. Dus ik dacht van, laat ik hier gewoon een mooi lijstje maken. Hier zijn de werken van de wet en hier zijn de werken van geloof. En dan kan ik zo'n confronterende keuzemoment van, weet je wel, op basis van welke, zie jij werken van geloof in je leven? Maar de Bijbel spreekt, ik heb één vertaling gevonden waar één keer ergens in een Engelse obscure vertaling, ergens in 1 Thessalonicense 1 vers 3 ergens, werk van de wet weer wordt genoemd. Maar nergens anders zie je, of werk van geloof wordt genoemd. Maar nergens zie je het woord werk van geloof. Maar je ziet, bijna iedere keer als er een referentie wordt aan, we zijn gered door geloven, niet door werken, refereert dat niet naar werken van geloof, maar refereert dat naar werken van de wet. En dus, maar goed, dat heb ik uitgelegd. Nou, even tijd voor een beetje achtergrond. Dat is de achtergrond waarop Jacobus hier spreekt. Jacobus zegt, en misschien is dat voor sommigen van ons onbekend, voor sommigen van ons meer bekend, maar Jacobus zegt is dat dat het geloof, het bewijs dat geloof zichtbaar wordt door werken, we dat zien in onze voorvader Abraham. Nou, Abraham in de Bijbel wordt de vader van geloof genoemd. Dus als wij willen weten hoe ons geloof werkt, dan zouden wij moeten kijken naar het leven van Abraham. Nou, dit soort bijbelteksten maakt voor mij het Oude Testament helemaal, heeft voor mij het Oude Testament helemaal tot leven gebracht. Omdat als ik nu het Oude Testament lees vanuit een Nieuw Testamentisch perspectief, dan heeft het opeens relevantie voor mij. Omdat ik zie nu hoe mijn geloof werkt in het leven van Abraham. Abraham is de voorvader, de vader van het geloof. Hij symboliseerde als het ware, hij leefde uit hoe wij zouden moeten geloven. En wat we zien in het leven van Abraham, is dat in Genesis 15 vers 6, ik heb het niet voor je op het scherm, maar in Genesis 15 vers 6 zien we dat God geloofde Abraham. En Abraham werd door God een status van rechtvaardiging toegekend. Nou, we hebben het hier lang, lang, lang geleden, nou, april, mei vorig jaar een keer over gehad, dat God ons gerechtvaardigd heeft op basis van ons geloof en niet door werken. Maar Abraham geloofde God in Genesis 15, en God erkende dat als rechtvaardigheid, oké? Nou, wie van jullie is het met me eens dat Genesis hoofdstuk 22 na Genesis hoofdstuk 15 komt? Iemand? Dus in Genesis hoofdstuk, dit gaat heel erg diep. Dus Genesis hoofdstuk 15, chronologisch gezien, even wetenschappelijk empirisch onderbouwd. Genesis hoofdstuk 15 zien we dat God erkent Abraham een status toe van rechtvaardiging. In Genesis hoofdstuk 22 lezen we een verhaal wat niet een verhaal is wat ik zou willen aanbevelen om toe te passen in jouw persoonlijke leven. Oké? Want wat we lezen is dat God geeft uiteindelijk Abraham de zoon vanuit zijn vrouw Sarah, die hij had beloofd, uit wie het beloofde land, het volk zou komen. En God zei tegen Abraham, in jouw zaad, in Isaac, zullen, of in jouw nageslacht, zullen alle landen van de wereld gezegend worden. En God had hem een belofte gegeven. En dit was de belofte die Abraham in Genesis 15 geloofde. God gaat van mij een groot volk maken. God had Abraham gerechtvaardigd. En later, toen hij zoon geboren was. Abraham was 100 jaar oud. Misschien was hij, nee, sterker, ik denk Abraham was ouder. Want toen Isaac geboren werd, was Abraham 99 of 100 jaar oud. Pin me er niet op vast. Maar Abraham, zou je kunnen zeggen, was redelijk oud. En op een dag zei God tegen Abraham, oké, je hebt hier je belofte, je enige zoon Isaac, de belofte waar je mij jaren en jaren en jaar na jaar na jaar op hebt vertrouwd. Hij spreekt de bizarre woorden toe. Hij zei, ga naar een plaats die ik je zou tonen en offer je zoon op op een plek die ik je zou tonen. En dat was de plek Moria. Ook wel bekend uit Lord of the Rings. Maar dat was de plek, heel erg interessant, de plek waar later het huis van God gebouwd zou worden. Een plek die ik je zou tonen. Ik wil dat je Isaac, je enige zoon, gaat opofferen. Dus wat gebeurde er? Abraham reist af naar de plaats waarover God spreekt, Moria, met 2 dinaren, een stapel hout. Hij neemt een vuurtje mee en een bepakte ezel. Okay? Hij beklimt die berg Moria, maar laat de dinaren en de ezel achter zich. Isaac mag het hout dragen, maar Abraham draagt het mes en het vuurtje. Okay? Isaac begint zich misschien af te vragen, want ze weet dat ze een offer gaan brengen. En hij zegt... Hij ziet dat hij dacht misschien, oké, we zijn niet gewend om ezels op te offeren. Maar goed, er was in ieder geval een dier mee. Dat was goed nieuws. En zijn vader had hem niks verteld. Isaac wordt achterdochtig en vraagt zijn vader, waar is eigenlijk het lam dat wij gaan slachten? Je hebt een mes bij je. Je hebt een vuurtje bij je. Ik heb een pak hout op mijn rug. Er zijn 2 van ons. Ik zie geen lam. Wat is het plan? Oké. Isaac wordt achterdochtig. Abraham zegt, God zal voorzien. Isaac, het komt goed. God gaat voorzien in het lam. En aangekomen bindt Abraham Isaac op het altaar. Isaac denkt van, hey, wacht even, dit zijn geen grappen meer. God gaat voorzien, dit is niet de voorziening waar ik op had gerekend. Abraham bindt Isaac vast, zijn enige zoon. Daarom zeg ik, probeer het niet thuis uit. Hij bindt Isaac op het altaar, pakt het mes om zijn zoon te doden... En er klinkt een stem van de engel en die zegt in Genesis 22 vers 11 tot met 14, volgens mij hebben we deze niet op het scherm, maar daar zegt die engel, Abraham, Abraham. En Abraham zegt, ik luister. De stem zegt, raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Zeg even, arm ram. Hij pakte het dier, offerde dat op in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal het voorzien worden. Nou, in de paar minuten die we over hebben, dit is de achtergrond van het verhaal waarop we... waarover Jacobus het heeft. Heel erg fascinerend, nogmaals, Genesis hoofdstuk 15 wordt Abraham een status van rechtvaardigheid toegekend. Genesis hoofdstuk 22 zien we dat God datzelfde geloof wat Abraham uitsprak dat hij had in hoofdstuk 15 op de proef stelde. En hij zei, luister, ik wil weten Abraham of je daadwerkelijk gelooft dat ik zal voorzien. En wat er gebeurde was, God testte Abrahams geloof om te kijken of hij bereid was om datgene op te geven wat God hem had gegeven. Ik zou je willen aanmoedigen vandaag om niet te wachten op het moment dat God zegt, ik wil jouw geloof op de proef stellen. Ik denk dat het beter is om zelf een diagnostische toets te doen met ons geloof, dan dat we getoetst worden op deze manier door God om ons zelf af te vragen, als God ons toetst, zal ik de test doorstaan. Ik denk dat het beter is om te kijken naar ons gedrag en om over na te denken. Toont mijn gedrag aan wat ik geloof? En nogmaals, Abraham werd eerst gerechtvaardigd. Daarna kwam het gedrag van Abraham waaruit God en anderen konden zien. Oké, jouw geloof is echt. Jouw geloof heeft zichzelf bewijsd. Er is bewijs voor je geloof. En Jacobus maakt het punt en hij zegt, het geloof van Abraham was en kon niet een passief geloof zijn. Als Abraham werkelijk geloofde dat God zou voorzien, dan zou ook Abraham in staat zijn om zijn zoon, zelfs wanneer zijn zoon zo kostbaar was, zijn enige zoon, om die zoon op te geven. Omdat Abraham wist, als God mij dit heeft gegeven, dan kan ik het teruggeven aan God. Want Gods plan en Gods bedoeling zal nooit veranderen in mijn leven. Dus laten we een diagnostische toets zijn in plaats van wachten op de toets die God misschien voor ons heeft. Is, wat heeft God gezegd over onze tijdsbesteding, over onze prioriteiten, over ons budget en uitgaven, over ons werk, over onze relaties, over onze relaties met vrienden en familieleden, over onze dienstbaarheid binnen de kerk, over onze dienstbaarheid naar anderen in onze omgeving. Wat heeft God erover gezegd? En zien wij daar bewijs van wat we geloven? De conclusie die ik hieraan zou willen verbinden is, dat geloven is doen. Dat is de inleiding van deze serie. Geloven is doen. Geloven is niet een passief iets. En ik hoop dat je dat beseft. Als jij gelooft dat God voorziet in je persoonlijke financiën, wat zijn dan de consequenties die je eraan koppelt? Geloof je dat echt? Wanneer God je zegt, oké, jij gelooft dat ik voor je zorg, wil jij misschien iets geven aan een doel wat ik voor ogen heb? En geloof jij dat ik zal voorzien in jouw persoonlijk leven? Geloof je het dan nog steeds? Want Abraham gaf zijn enige zoon op. De Bijbel zegt dat Abraham in Romeinen 4 geloofde dat God in staat was, zelfs als hij zijn zoon zou doden, om zijn zoon uit de dood op te wekken. Omdat de enige manier waarop de belofte van God uit zou kunnen komen, is door zijn zoon Isaac. Dus Abraham geloofde, zelfs als God mij vraagt om deze zoon op te geven, dan is God in staat om mijn zoon uit de dood op te wekken. Omdat God mij heeft beloofd dat hij mij een zoon gaat geven. En dat hij door mijn zoon Isaac heen alle landen van de wereld zal zegenen. Het fascinerende is dat ik denk dat wij heel erg vaak door een proces gaan waarin God ons vraagt om op te geven, om de zegeningen op te geven die we hebben, om te kijken of wij nog steeds geloven in een God die ons zegent. Volg je me nog? Er gebeurt veel hier in de achtergrond. Maar God vraagt ons soms, toetst ons soms, in hoe wij omgaan met wat we hebben. Omdat hij wil ons toetsen of wij nog steeds geloven in een God van wie het vandaan komt. En als God ons vraagt om iets op te geven wat hij ons heeft gegeven, dan is God meer dan in staat om datzelfde ding weer terug te geven en dat tot leven te brengen. Dus tijdens deze serie willen we je uitdagen om niet alleen je geloof uit te spreken, maar om je geloof uit te leven. Om niet alleen maar je geloof te bedenken, maar om je geloof te doen. Geloven is een keuze maken en geloof is volharden in je keuze. En niet heen en weer geslingerd worden tussen ik geloof het wel, ik geloof het niet. En misschien als ik dit opgeef. Geloof is niet op basis van wat we zien. Geloof is iets wat een zekerheid is in ons leven. Is het niet inspirerend? En dus, wat ik je wil zeggen is, als een soort van introductie, just do it. Doe het gewoon. En ik heb er nogmaals veel met Nicola over gehad, van is geloof nou, is nou hetgene wat we doen, is er nou iets wat geloof veroorzaakt? Of is het nou zo dat we eerst moeten geloven en dan moeten doen? In andere woorden, is geloof een thermostaat, is ons doen een thermostaat die ons niveau van geloof bepaalt? Of een thermometer die ons geloof, een niveau van geloof bepaalt, is ons doen nou een meetlat van oké, als wij dit doen, dan geloven wij dit? Of is het een thermostaat waarmee we de temperatuur zetten in ons leven, waarmee we zeggen van oké, ik geloof dit, dus ik doe dit. En ik denk persoonlijk dat het een wisselwerking is. Ik denk dat er een hele sterke relatie is tussen wat wij doen en wat we geloven. En soms, en dat is de basis van deze serie de komende paar weken, soms begint het door een keuze te maken om simpelweg te doen. Soms begint het door een stap te nemen. Volgende week een stap te nemen om iemand te vergeven. Je voelt het niet, je ervaart het misschien niet, maar je neemt de stap en je spreekt uit, ik vergeef die persoon en ik behandel die persoon alsof die persoon me nooit meer iets verschuldigd is. Soms is het om een stap te nemen om simpelweg te beginnen te geven en niet te wachten totdat we genoeg hebben. En is het niet zozeer dat we meten hoeveel geloof we hebben, maar dat we simpelweg de temperatuur zetten door wat we doen. Dus ik wil je aanmoedigen, het is een wisselwerking, maar het is altijd, geloof is altijd actief. Geloof zonder daden is dood. Laten we de dienst afsluiten. Nicola of Deborah, als je misschien zou willen spelen. En ik wil je misschien in de context van dat verhaal de vraag stellen. Geloof je in God in je persoonlijk leven?